Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, fysiek in het kerkgebouw of via de livestream. Dominee Rien Mulder, die is vanmorgen en vanmiddag onze voorganger, u wel bekend vanwege de stageperiode die hij hier heeft gelopen. Ook welkom, dominee Mulder. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Eerst de geboorte van Jonne Willem. Een zoontje van Peter en Eva van de Heuvel, die is op 2 augustus geboren en ze noemen hem Jonne. Volgende week was gepland dat dominee Bogaert zou voorgaan. Om gezondheidsredenen heeft hij dat af moeten zeggen en in beide diensten zal een preek gelezen worden zoals het er nu nog voor staat. Volgende week kunnen de wijken DEF in de morgendienst en GHI in de middagdienst hier aanwezig zijn. Straks na de dienst is er een mogelijkheid om te drinken van een bakje koffie hier buiten op het plein. Ik wil u daarvoor uitnodigen, maar we houden wel de afstand in de gaten. Ja, dit waren de mededelingen. Een fijne dienst.
Hele goedemorgen, gemeenteleden hier in de kerk. Degenen die 5 jaar geleden ook al lid waren, die zullen mijn gezicht herkennen. Ik ben intussen iets ouder geworden, een baardje gekregen. Een aantal gezichten herken ik ook van u, die zijn misschien ook iets ouder geworden en misschien ook al een baardje gekregen of niet. Fijn om in uw midden te zijn, om samen de Bijbel te openen, om samen te luisteren naar Gods woord. Hele andere manier dan de vorige keer, een jaar of 4 geleden, dat ik hier voor mocht gaan. Maar laten we nu ruimte nemen om stil te worden voor God en stil te voortbereiden op deze dienst. Ook in deze morgendienst spreken wij samen uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen is het thema van de preek: hoe groot is jouw ego? Hoe belangrijk vind jij jezelf? In de Bijbel is het heel belangrijk dat je leert om jezelf te vernederen, om jezelf klein te maken. Daar gaat ook Psalm 25 over. En vers 4 en vers 6 zullen eruit gezongen worden. En daarin wordt gezongen: wie hem nederig valt te voet, wie zichzelf klein maakt voor hem, zal van God zijn wegen leren. Psalm 25, het 4e en het 6e vers. Zullen wij nu samen luisteren naar Gods wil voor ons leven? Dat doen we aan de hand van de 10 woorden, aan de hand van de 10 geboden. En dan aan het einde daarvan, dan antwoorden we als gemeente met de voor u bekende woorden. Laten we luisteren naar 10 woorden van de Heer. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En daar antwoorden we gezamenlijk als gemeente op met deze woorden. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. Zullen we nu samen gaan bidden? En in het gebed zullen we uiteraard de Heere danken voor de geboorte van Jonne. Laten we samen bidden. Heere onze God, het is een voorrecht dat we opnieuw samen mogen komen. Want ja, in Beirut is dat toch wel even anders. En natuurlijk, Heere, u weet onze gevoelens bij deze manier van kerk zijn, deze manier van de invulling van de diensten. Maar als we kijken hoe dat daar is, dan zijn wij rijk gezegend. Ook met de digitale mogelijkheden die er zijn om mee te kijken en te luisteren. Heer, wij danken u voor al uw zegeningen die u ons geeft. Eten, drinken, een dak boven ons hoofd. En Heer, misschien hebben we het warm, maar gelukkig is er genoeg drinken voor ons. Wij danken u voor al uw zegeningen in gezondheid, in mensen om ons heen, in een gemeente waar we deel van uit mogen maken. Heer, het is uw goedheid. U bent goed. U bent trouw. Wij eren, wij loven en prijzen u, Heere, om wie u bent en om wat u doet. En vooral ook om wat u heeft gedaan. Wij danken u dat we op deze zondag samen mogen komen. Om samen stil te staan bij het wonder dat u, Heer Jezus, bent opgestaan. En dat heel ons leven in een ander licht zet. Wij danken u, Heere, dat u in deze wereld uiteindelijk de touwtjes in handen heeft. Dat u regeert. Dat u ook nu mensen wilt inwinnen voor uw evangelie. Heer onze God, geef ons vanmorgen een rijk gezegende dienst. Dat u met uw Heilige Geest in onze harten werken, verlicht ons verstand zodat we begrijpen waar het om gaat. Open ons hart, zodat het ook daadwerkelijk landt in ons leven. Heere God, zegent u in het bijzonder hen die op afstand verbonden zijn. Wilt u ook hen helpen om de dienst te volgen, mee te beleven, mee te doen. In het bijzonder bidden wij u voor hen die wel zouden willen komen, maar het niet durven. die vanwege gezondheid of zwakte het niet aankunnen. Heer, u weet daarvan. Wilt u bij hen zijn? Zij die in de avond van het leven gekomen zijn en die juist ook mensen missen en die de afstand van 1,5 meter als moeilijk ervaren. Heer, we zoeken daarin onze weg. Maar wees in het bijzonder bij zij die vanwege leeftijd of vanwege andere lichamelijke of psychische problematiek, dat zij anderen niet op kunnen zoeken of heel eenzaam zijn. Heer, wees bij ons allemaal. U weet wat er leeft in ons hart. Wat er gebeurd is de afgelopen week, afgelopen seizoen. Wij danken u voor al het goede, maar wij bidden u ook om vergeving voor al het verkeerde. En vragen u om uw zegen voor ons allemaal. Troost ons zoals u dat kunt, als dat nodig is. Trek ons als we weglopen. Spoor ons aan, Heer, als we onze geloofspas dreigen te stoppen. Heer, u weet wat nodig is. Wij vragen u. Geef dat ons hart open staat voor uw woord. En geef dat uw woord binnen mag komen. Heer, we zijn als gemeente ook dankbaar dat er nieuw leven is. Dat Jonne is geboren en dat Peter en Eva van de Heuvel dus verblijd mogen zijn met hun zoon. Heerlijk, Heer, wij danken u. Wij eren u. Dat u het leven heeft gevormd in de moederschoot en dat nu geboren mag zijn. Heer, wilt u geven dat de moeder goed mag herstellen. Geef dat het kleine leven ook goed mag doen. En dat ook de warmte geen hinder zal geven, Heer. Wij danken u voor het nieuwe leven. We danken u voor alle kinderen, ook in de kerk, op afstand verbonden. Alle jongelui, gezinnen, alleengaande, ouderen. Heren, onze ogen zijn als gemeente van u, op u gericht. En vragen heel eerbiedig. Spreek, Heren, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Als het goed is, is er nu een kindermoment en zal er daarna ook een kinderlied gezongen worden. Dat klopt, denk ik. Is er een kindermoment? Gaat iemand dat doen? Nou, jongens en meisjes, er is nu dan geen kindermoment. Er gaat sowieso een kinderlied gezongen worden. Maar na het kinderlied, dan gaan we de schriftlezing doen. En dan heb ik wel iets voor jullie. Dus dan moet je dan maar even heel goed opletten. Goed? Gaan we nu over naar het kinderlied. Ja, jongens en meisjes, jullie hebben natuurlijk het kindermoment nu een beetje gemist. Dat was wel een mooi lied voor jullie. Maar ik heb wel een opdrachtje voor jullie, voor tijdens de schriftlezing. Want stel je voor, hè, je bent nu in de kerk, maar stel je voor dat dit nou eens een synagoge was geweest. En het was vandaag het Poerimfeest. En het Poerimfeest, dat is het feest dat gevierd wordt vanwege Gods redding in het boek Esther. Het boek Esther, daar gaan we vanmorgen uitlezen en vanmiddag uitlezen. Maar stel je voor dat je nu in de synagoge was geweest, dat er hier allemaal Joodse mensen hadden gezeten. Weet je wat je dan had gezien? Dan hadden alle jongetjes verkleed geweest als kleine Mordechais, als kleine prinsjes, zeg maar. En dan zouden de meisjes verkleed zijn als kleine prinsesjes, als kleine Esthertjes. En dan hadden ze vaak waarschijnlijk ook iets in de hand. Zo'n ratel, als je die dan ronddraait, dan ratelt dat keihard. En er wordt ook wel eens op de grond gestampt. Weet je waarom? Nou, tijdens zo'n eredienst met Poerim, dan is er niet echt een preek. Maar dan wordt het hele verhaal van Esther in zijn totaliteit gelezen. En ja, om de kinderen er dan bij te betrekken, is de afspraak dat elke keer als de naam Haman klinkt, dat dan de kinderen, en de wat jongere kinderen met grijs haar en zo, dat die dan zeg maar met zo'n ratel herrie maken en op de grond stampen. Want ja, die naam Haman, dat is de tegenstander, die wil je niet horen. Nou, ja, omdat nou bij elke keer als Haman in de schriftlezing naar voren komt, er misschien een beetje te. Maar zullen we afspreken, en u thuis kunt natuurlijk ook meedoen, dat als de laatste keer de naam Haman in de schriftlezing naar voren komt, we lezen Esther 2 vanaf vers 21 tot en met Esther 3 vers 15. De allerlaatste keer, dat is een vers 15 van hoofdstuk 3. En als dan de naam Haman klinkt, dan mag je een keer heel hard op de grond stampen. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Ik zie dat niet alleen kinderen ja knikken. Ook als u als ouderen zich niet in kunt houden, dan doet u gerust mee. Dan weet u, vergeet u niet meer dat bij het Poerimfeest het op die manier ging. En dan wil ik nu vragen of de ouderling van dienst naar voren komt om met ons te lezen uit Esther 2 vanaf vers 21 tot met Esther 3 vanaf vers 15.
In die dagen toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bigtan en Teres, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, erg kwaad. En zij wilden de hand aan koning Ahasveros slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai. En hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden zij beiden aan een galg gehangen. En in tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem en hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning, die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden, en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden, om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden. Want hij had hen verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. En het was in zijn ogen verachtelijk om alleen naar Mordechai de hand te slaan. Want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand, tot de 12e maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros, één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken, en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn en het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen in de eerste maand op de 13e dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk. Elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros. En het werd vergezeld met de zegelring van de koning. De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning. Met het bevel alle Joden weg te varen, te doden en om te brengen. Van jong tot oud. Met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag. De 13e van de 12e maand. Dat is de maand Adar. En hun bezit te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar gemaakt aan alle volken, zodat ze die dag klaar zouden staan. De ijlboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning, en de wet was in de burg Susan uitgevaardigd. En de koning en Haman zaten te drinken, maar de stad Susan was in verwarring.
Kijk, je hebt goed meegelezen, dat is al mooi. Na de preek zingen we met elkaar in ons hart. Jullie zingen hardop uit Psalm 138, het derde en het vierde vers. Er staat van God in het derde vers, hij slaat op hen het oog die nederig knielen, maar hij ziet van ver met gramschap aan de eigen waan van trotse zielen. Psalm 138, het derde en het vierde, na het amen van de verkondiging. Boven de preek heb ik geschreven, hoe groot is jouw ego? Hoe groot is jouw ego? Ja, gemeente van Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Ja, als ik denk aan een ego, dan denk ik gelijk aan een voetballer. Voetballers. Misschien u ook wel. Misschien heeft u al op voetbal gezeten of zit jij op voetbal. En heb jij ook zo iemand in het team die regelmatig te horen krijgt. Ego, speel toch eens over. Denk niet alleen aan jezelf. Ja, als het gaat over een groot ego, dan denken we toch al snel aan voetballers, althans ik. Er zijn een aantal voetballers op deze planeet die toch wel een behoorlijke dunk van zichzelf hebben. Een ervan is misschien wel Zlatan Ibrahimovic. Een tijdje geleden nog postte hij een foto op Instagram. Een foto van zichzelf met een aantal teamgenoten. En daar zette hij de tekst onder. God and his students. God en zijn studenten. En toen 4 jaar geleden de vraag was, blijft hij voetballen in Parijs of gaat hij naar een andere club? Toen maakte hij zijn besluit wereldkundig met het volgende bericht. I came like a king. left like a legion. Ik kwam als een koning en nu vertrek ik als een legende. Ja, zo zijn wij natuurlijk niet. Hier in Dordrecht, nou, je bent misschien wel een goede voetballer, maar geen ego. Toch? Ik denk niet dat jij afgelopen periode op Instagram een foto hebt gestuurd met jouw teamgenoten en daarbij gezet hebt God and his students. Of een foto op internet met jouw collega's, God en zijn studenten. Nee toch? Het is toch ook niet zo dat jij, als je het examen hebt gedaan of je gaat over naar een volgend jaar, dat jij een berichtje hebt gestuurd naar de leraren van school. I came like a king, left like a legion. Of als je een nieuwe baan hebt aangenomen, dat je eventjes laat weten op je social media. I came like a king, left like a legion. Nee, zo zijn we hier in Dordrecht niet. Heren zijn we zo ook niet. In Dordrecht vast ook niet. Nee. Wij zijn ook niet zoals die twee grote mannen hier in dit verhaal. Koning Ahasveros. Hè? Misschien hou je wel van een feestje, maar een feestje van meer dan een half jaar, dat is toch al een beetje too much. En misschien zijn er hier ook wel mannen en vrouwen die hun eigen plekje op de bank hebben of op de stoel, die je de troon van de Heer des Huizes zou kunnen noemen. Maar dan ga je er toch niet mee om zoals koning Ahasveros of Xerxes de Grote, zoals die genoemd werd. Zoals hij ermee omging. Hij had namelijk een grote gouden troon. En als je maar aan die troon zat en je kreeg geen permissie, zonder pardon, je hoofd eraf. En als Ahasveros op weg ging om een slag te leveren, dan werd die troon meegedragen, bovenop de heuvel gezet, in het dal. Daar waren de soldaten en iedereen kon vanuit het dal zien, daar op die gouden troon, daar zit Xerxes de Grote. Nou, als u op visite gaat, dan neemt u uw gouden troon ook niet mee waarschijnlijk. Dus wij hebben niet zo'n ego als koning Ahasveros, toch? Ja, die Haman, hè. Die lelijke Haman waarbij we net op de grond stampten. He, daar spat het vanaf. Eén iemand buigt niet voor hem. Eén iemand geeft hem niet de eer waar hij recht op heeft. En wat doet hij? Hij wil gelijk een compleet volk uitroeien. Nou ja, als iemand geen goeiemorgen zegt en niet een eerbewijs geeft als je daar wel recht op hebt, dan hak je zijn hoofd er niet gelijk af, toch? Of wil je niet gelijk zijn hele familie uitroeien? Dus nee, dat zijn niet de mensen aan wie wij ons kunnen spiegelen vanmorgen. Zoals 5 jaar geleden tijdens mijn stage zei iemand, wij zijn een nette mensenkerk. Nou, laten we ons dan vanmorgen aan een net mens spiegelen. Aan Mordechai. En Mordechai komen we ook tegen in dit verhaal. En Mordechai, dat is toch een aardige man. He, toen Hadassa haar vader naar moeder kwijtraakte, wees werd, toen was daar die Mordechai die haar bij zich nam, voor haar zorgde, haar alles gaf wat ze nodig had. En toen ze in het koninklijke verblijf was, ja, toen zocht hij haar ook nog elke dag op. Elke dag vroeg hij naar haar welstand. Mordechai, een man met een goede baan aan het hof van de koning. Ja, hij durft ook nog zijn nek uit te steken voor een ander. Mordechai, zo'n modelburger, zou wel een Zuidovenaar kunnen zijn. Laten we ons vanmorgen eens even spiegelen aan hem, aan deze Mordechai. Want weet je, jongens en meisjes, die Mordechai, dat is een hele aardige man. Hij is pleegvader. Maar als je dit verhaal leest, dan is er één ding wat hij absoluut niet wil doen. Eén ding wat hij vertikt. Weet je wat? Ja, dan moet je even met me mee naar de burcht Susan. Daar die burcht Susan, die grote stad van het Perzische Rijk, daar loopt een man. Prachtige kleren aan. De hoogste man onder de koning, het is Haman. Waardig schrijdt hij door de stad. En moet je eens kijken naar alle mensen in de omgeving. Iedereen die in zijn buurt komt, weet je wat ze doen? Ze buigen voor hem. Ze bewijzen hem daarmee eer. Iedereen doet het. Behalve eentje. Mordechai. Die blijft recht overeind staan. Die vertikt het om te buigen. Maar waarom dan? Waarom buigt Mordechai nou niet? En weet u, heel wat predikanten en heel wat uitleggers duiden dat verhaal positief. Mordechai, eindelijk kom je uit voor je Jood zijn en eindelijk kom je uit voor je geloof. Want wie het verhaal van Esther kent, die weet dat in het hele verhaal van Esther,
dat hij tegen zijn pleegdochter heeft gezegd: "Sst, niet zeggen dat je Jood bent. Niemand mag het weten." En daarom heet ze ook geen Hadassa meer, maar Esther. "Sst, mogen ze niet weten." Ja, en als hij dat zegt, "Sst, mag je niet weten," dan weten de mensen waarschijnlijk ook niet dat Mordechai Jood is. In heel zijn leven blijkt er niets van dat hij Jood is. Maar nu ineens wel. En veel uitleggers zeggen dan: "Kijk, hier komt hij uit voor zijn Jood zijn. Hier komt hij uit voor zijn geloof. Hier is hij net als die vrienden van Daniel. Die vrienden van Daniel die de grote beeld voor zich zien. De muziek gaat spelen. Iedereen buigt." Maar nee, de vrienden van Daniel niet. Die blijven staan. Die buigen niet. En dat is goed. God beloont dat als het ware. Ja, je zou kunnen zeggen: Mordechai is ook zo'n held. Of Mordechai is ook als een van die eerste christenen die de keizer niet wil aanbidden als God. Die gewoon blijft staan. Maar gemeente, daar ga ik niet in mee in die uitleg. Daar geloof ik niet zo in. Want als ik het Oude Testament doorkijk, dan zie ik regelmatig dat er gebogen wordt voor mensen. Abraham buigt en er wordt voor hem gebogen. Jacob buigt en er wordt voor hem gebogen. Jozef hetzelfde. David hetzelfde. Er wordt voor mensen gebogen. Dat is helemaal geen probleem. Kijk, het wordt een probleem als iemand goddelijke eer krijgt. Maar dat is bij Haman helemaal niet het geval. Want die goddelijke eer die krijgt Ahasveros. Waarom buigt hij dan niet? Nou, mocht u zeggen: "Ik vind het nog wat te zwak." Nou ja, dan moet u weten dat Mordechai aan het hof van de koning werkt in de poort. En al had hij niet gebogen voor de koning, hem geen goddelijke eer bewezen, dan had hij die functie nooit kunnen vervullen. Had hij dan blijven staan, dan had hij die taak nooit gekregen. Met andere woorden, ik vind het eigenlijk maar vreemd dat Mordechai hier blijft staan. Waarom buigt hij niet? En om erachter te komen waarom hij dan niet buigt, moet u even met mij gaan kijken naar twee redenen. En de eerste reden vindt u aan het einde van hoofdstuk 2. We hebben het net gelezen, hè? Van die Bichtan en Teres. Twee van die slechterikken. Twee van die mensen die bij de koning in dienst zijn, maar die de koning niet zo aardig vinden. En wat willen ze? Ze willen hem vermoorden. Mordechai komt erachter. Hij vertelt het door. En via Esther wordt het aan de koning bekendgemaakt. Koning, Mordechai is erachter gekomen dat Bichtan en Teres, dat zij u willen vermoorden. En dan lees je aan het einde van hoofdstuk 2 dat dat onderzocht wordt. Het wordt waar bevonden. En in het bijzijn van de koning wordt dat opgeschreven. Nou, dat werd hardop uitgesproken. En vervolgens zaten er tegelijk mensen te schrijven. Om het in de kronieken, in het archief te krijgen. Hardop. Met andere woorden, de koning kan er niet omheen dat Mordechai, de vader van zijn vrouw, pleegvader, zijn schoonvader, dat die zijn nek heeft uitgestoken om hem te redden. Om ervoor te zorgen dat hem geen kwaad aangedaan kan worden. Een heldendaad van Mordechai. Nou, moet je dat even voorstellen. Hij steekt zijn nek uit, hij zet zich in, hij doet er alles aan de koning te helpen. En dan hoofdstuk 3 vers 1. Dan zou je verwachten dat hoofdstuk 3 vers 1 zo gaat. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Mordechai, de Jood, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, groot. En hij verhoogde hem. Maar daar lees je nou helemaal niets van. Er staat het anders. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, groot. En hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. Wat is dit? Een van die redenen waarom Mordechai hier niet buigt, heeft alles te maken met jaloezie. Met een gevoel van onrecht. Na deze dingen krijgt hij geen eer, maar nota bene iemand met wie hij helemaal niets heeft. Iemand aan wie hij eigenlijk een hekel heeft. Iemand die hij niet zo graag mag. Broeders en zusters, mag ik dat eens wat proberen dichtbij te brengen? Misschien heb jij ook wel zo'n schoonzoon. Voor wie je wat gedaan hebt. Voor wie je wat betekend hebt. Maar in plaats van eer,
In plaats van een compliment te krijgen, wat krijg je? Niks. Een ander krijgt een compliment. Of jongelui, misschien hebben jullie het wel eens meegemaakt op school. Dat jij een opdracht hebt gedaan samen met een aantal mensen uit de groep. En je hebt je er keihard voor ingezet. En wat gebeurt er? Die ander uit de groep die een beetje onderuit hing, die krijgt een compliment. Jullie hebben goed gedraaid op het werk. Wie krijgt de promotie? Weer word jij niet aangekeken. Zou je maar overkomen. Het kan zelfs in de kerk gebeuren. Als je misschien een taak hebt wat meer op de achtergrond. De boel opknappen. Coördinator zijn. Kerkraadslid en je bent heel veel aan het bellen, maar mensen zien je niet. Of misschien ben je wel vooral van de administratie. Krijg je ooit een compliment? Word je gewaardeerd om je gebed en je trouw? En nota bene die ene andere, die je toch al niet zo mocht. Ja, wel een broeder in, of zuster in Christus, maar die krijgt de complimenten, die krijgt de veer. Nou, dat is niet leuk. En weet je, als het bij u zo gaat, zoals bij mij, dan wil je toch ook graag wel erkenning. En eer. En als er alleen maar naar een ander gekeken wordt, dan kan dat van binnen wat gaan knagen. Of heeft u daar geen last van? En dan kan dat worden zoals bij die ene groene bak bij u buiten de deur. Daar komen van die witte beestjes in, weet je wel. Dat gaat broeien, van die maden erin. En zo kan dat ergens van binnen worden. En dan kun je net als Mordechai het heft in eigen hand nemen. Want weet je, als je dit verhaal leest, lees je helemaal niet dat Haman er enige aanleiding toe geeft dat Mordechai niet zou buigen. Het lijkt iets te zijn van Mordechai zelf. En natuurlijk, dit verhaal van Esther vertelt van Gods redding op een hele wonderlijke manier. Maar hier lezen we dus van een Mordechai die ervoor zorgt dat het volk in grote problemen komt. Omdat één man, één Mordechai, omdat die gekrenkt is in zijn eer en dan maar het heft in eigen hand neemt en maar blijft staan, geeft hij Haman voer om vervolgens het complete volk uit te willen roeien. Nou ja, zo zal het hier niet gaan, denk ik, in Nederland. Maar wel een spiegel voor ons. Hoe groot is ons ego als modelburger hier in Dordrecht? Nee, we zijn geen Haman. Tuurlijk niet. Niet gelijk iemands hoofd eraf. We zijn geen Ahasveros met onze grote feestjes en onze grote troon. Maar als modelburgertje, je kunt een aardige man zijn met een goede baan, betrokken, aardig, zorgzaam, pleegkind hebben. En toch, weet je wat ik bij Mordechai mis? Gebed, verootmoediging, advies. Ja, ik mis bij hem de vraag, dien ik hier Christus mee? Weet je, dit punt wat ik nu aanstip, dit is niet een punt wat alleen maar bij Mordechai toen en daar gebeurde. Want dit gebeurt binnen de kerk van Christus ook. Paulus die schrijft aan de gemeente in Korinthe. In 1 hoofdstuk 1 Korinthe 6. Schrijft hij aan die gemeente. Omdat er allerlei meningsverschillen zijn. Dat er onrust is. Waar de mensen van buiten de kerk van zeggen. Ach, hoe kan dat nou? Dan schrijft hij aan ze. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Hé. Hij zegt eigenlijk, ik snap je punt. Je hebt misschien wel gelijk. Het is eerlijk, het is recht. Dat misschien anders gemoeten. Maar hou de zaak van Christus eens in gedachten. Met het oog op hem. Waarom leid je dan niet liever onrecht? Waarom zou je niet liever willen benadelen? Ja, Paulus, dat kun je wel makkelijk zeggen aan die gemeente van Korinthe. Wat heb je zelf gedaan dan? Oh, ik ook. In Filippenzen 1 schrijft Paulus aan die gemeente. Ik zit op dit moment gevangen, schrijft hij. En er zijn twee groepen in de kerk die vlakbij hem is. De ene groep is positief en de andere negatief. En allebei die groepen die verkondigen het evangelie met moed omdat Paulus gevangen is genomen. En de een die vindt het erg dat Paulus gevangen zit. En de ander die vindt het maar best. Die vinden het fijn. Laat Paulus nog maar mooi even gevangen zitten. Die lastige voorganger. Even mooi aan de kant. Hebben we lekker niks mee.
En Paulus, hij benoemt het. Hij merkt, hij zegt, dit gebeurt er hier. De mensen zijn lelijk tegen mij. Mij wordt onrecht aangedaan. Het wordt dus niet weggestopt, het wordt benoemd. En weet je wat Paulus dan doet? Filippenzen 1 vers 18, dan zegt hij, maar wat dan nog? Toch wordt Christus verheerlijkt. En daarover verblijd ik mij. Kijk, dat is een geestelijke houding. En broeders en zusters, heeft u die stap al kunnen maken, dat in een moment van onrecht, in je gezin, op je werk, in de kerk, waarin jij niet aangekeken werd, waarin een ander misschien wel eer kreeg, jij niet, dat je Christus zo lief hebt gekregen, dat je gaat lijken op Paulus. En dat je kunt zeggen, oké, mijn schoonvader, mijn schoonzoon, mijn collega, die broeder, het is fout. Maar omwille van Christus, laat ik het wellicht voor wat het is. Natuurlijk zijn er grote zaken waar je voorzichtig mee moet zijn. Maar Mordechai is voor ons een spiegelbeeld. De eerste reden waarom hij niet buigt is volgens mij het gevoel van onrecht. Ik had erkenning moeten krijgen en dat krijg ik niet en een ander wel. En dus neem ik het heft in eigen hand. Er is nog een reden. Mordechai, van hem weten we dat hij afstammeling is van koning Saul. Gaat er bij u dan een lampje branden als je kijkt in vers 1? Mordechai is een afstammeling van koning Saul. En in vers 1 van hoofdstuk 3, daar lees je dat Haman, dat hij de zoon van Hamedatta, de Agagiet is. Kent u het verhaal dat koning Saul moet vechten tegen koning Agag? Dat is een van de Amalekieten. En de Amalekieten, dat is zo'n vervelend volk, dat onder andere in de woestijnreis het volk van achteren aanvalt. En dan krijg je die bijzondere strijd dat Mozes met die staf omhoog staat en dat dan het volk wint. Jozua beneden in het dal, Mozes op de berg gesteund door Aaron en Hur. Nou, die strijd is tegen de Amalekieten. Nou, het wordt wel gewonnen. Maar keer op keer blijken die Amalekieten terug te komen. In de tijd van Saul, die vecht tegen koning Agag, maar ook nu hier in Perzië aan het hof. Ook daar. En weet je, voor Mordechai is dat een belangrijk punt. Agagiet, ik ben een afstammeling van Saul. Kis, dat is een voorvader van Saul. Daar ben ik een afstammeling van. En weet je, elke Jood zal begrijpen dat Mordechai nu niet gaat buigen voor deze aartsvijand van Israël. Natuurlijk niet. Elke Jood zal zeggen, goed zo Mordechai, je buigt niet voor een aartsvijand. Ja. Weet je wat ik dan zo apart vind in dit verhaal? Is dat Mordechai in het begin van het verhaal zijn afkomst verloochent. Want weet je, er is geen enkele Jood die zijn zoon in die tijd Mordechai had genoemd hoor. Weet je waar die naam vanaf komt? Van de heidense god Marduk. Vreemd, een Jood die naar de god Marduk heet? Een Jood die tegen zijn pleegdochter zegt, sst, zeg niet dat je Jood bent. Een Jood die aan het hof werkt en nu zelfs moet vertellen, ja, ik blijf staan omdat ik Jood ben. Ze weten het niet, dus hij houdt zich waarschijnlijk niet aan de voedselwetten, niet aan de reinheidswetten, heeft niets met de sabbatswetten. Hé, dat is vreemd. Maar nu ineens komt er zo'n aartsvijand naar voren en nu ineens zegt Mordechai, ik ben Jood. Opmerkelijk. Kabbelt het leventje gewoon door, heeft hij het prima, weet niemand dat hij Jood is. Maar ineens gebeurt er iets wat hem raakt en ineens is hij principieel. Tja, zulke mensen kom je soms ook in de kerk tegen. Die als het leventje gewoon doorhobbelt wel een soort vorm christendom hebben misschien. Van wie het eigenlijk niet van binnen zit. Je houdt je niet echt aan de dingen die de Heere voorschrijft. Je trekt je eigen plan. Het zit niet van binnen. Of hebben jullie hier een dort niet? Van die naamchristenen. Of zou het u niet kunnen overkomen dat u dat bent? Weet je, Mordechai is iemand van wel de traditie, maar zonder echte relatie. Het kan ook bij jou gebeuren. Dat het geestelijk leven een beetje wegdrukt. Dat ze op je merk niet merken. Dat er niets aan te zien is door de weeks. Maar ineens gebeurt er iets in de kerk. Of er gebeurt iets anders. En ineens ben je principieel. En sta jij voor je punt. Kan het jou overkomen? Weet je, die twee dingen zie je vaak samen. Mensen die ineens heel principieel op één punt blijven staan. Daar ontbreekt het soms. Ik zeg het voorzichtig. Soms ook juist aan het geestelijke leven. Aan die binnenkamer. Aan het leven met God. Aan toewijding aan God. Juist die mensen staan vaak ineens op als er iets hen niet zint. Ja, zo gebeurt het bij Mordechai wel. En Mordechai door zijn houding brengt hij een compleet volk in het gevaar. In het probleem. Broeders en zusters, we leven in een wereld waarin we de vorst van de duisternis rondzien gaan als een brullende leeuw. En zoals die bij Adam en Eva heeft geprobeerd om hun ego op te blazen. Nee maar hoor, dan zul je als God zijn. Zo gebeurde dat bij de discipelen ook. Ze maakten ruzie wie de meeste was. Zo gebeurt het hier ook. En zo gebeurt het bij ons net zo makkelijk. Dat we een beetje opgeblazen worden. En weet je, als je dan ineens, omdat je geen goed geestelijk leven hebt, ergens principieel voor gaat staan en je hebt dan een Haman in je omgeving, berg je dan maar. Die satanische Haman, die ziet dat één iemand niet buigt, hè? Één iemand. Laten we zeggen dat er, nou, dat is klein, 10.000 mensen daar in die hele stad woonden. Iedereen boog, behalve Mordechai. En dan wil hij ze allemaal ombrengen, dat hele volk. Laten we zeggen dat het 1 op de 1000 is geweest die niet boog. Maar als je een Haman tegenover je hebt, die maakt je vervolgens kapot. En op een hele slinkse manier merk je in hoofdstuk 3 vers 8, praat hij er een beetje omheen. Ja, koning, er is een volk en die kun je beter maar uit de weg ruimen, want dat is gevaarlijk. En hij praat er omheen. En de koning die vraagt niet door. En mocht de koning dan toch nog vragen willen stellen, dan zegt Haman er gelijk wel overheen. Weet je, koning, ik heb er 10.000 talent zilver voor over. 10.000 talent. De geschiedschrijver Herodotus, die vertelt dat de complete belastingopbrengst van 1 jaar van het gigantische Perzische Rijk, dat het 15.000 talent zilver is. Weet je hoeveel 1 talent weegt? 30 kilo. Dus dan kom je op 300.000 kilo zilver, omgerekend naar de huidige zilverprijs van zo'n rond de 500 kilo, is dat een bedrag van 150 miljoen euro. Ik weet niet of u het op uw rekening heeft staan, ik niet. Anders zijn er nog een paar rekeningnummers die ik u wil geven. 150 miljoen, in die tijd misschien was het misschien nog wel meer. Hij zegt, koning, een probleempje, het is beter voor u. En mocht u twijfelen, ik heb er 150 miljoen euro voor over dat dit gebeurt. Zo, Mordechai. Jij hebt niet gebogen. En daardoor geef je Haman voer om 150 miljoen euro over te hebben om jou en jouw volk kapot te maken. Het verhaal is bekend. Het wordt opgeschreven. En koning Ahasveros en Haman, zij proosten nog eens een keer met een heerlijk glas wijn. Leve de koning! Leve Haman! En ze genieten ervan. Maar ja, daar is Mordechai. En Mordechai leest ook het besluit om de Joden op die vastgestelde dag te vermoorden. En moet je dan eens lezen wat dat met Mordechai doet, hoofdstuk 4 vers 1. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. Dat is waar Mordechai komt. Stond die vier overeind? Ik buig niet. Dit is mijn principe. Nu hij ziet wat het teweeg gebracht heeft, buigt hij. Nee, Mordechai kan niet zeggen, I came like a king, left like a legion. Nee, hij stond vier overeind, maar nu strompelt hij met zak en as door de stad. Broeders en zusters, misschien herkent u dit punt van Mordechai wel. Dat u terug kan kijken op beslissingen in uw leven en dat u moet zeggen,
Ik heb toen vanwege mijn ego iets kapot gemaakt. Dat u nu kijkt in uw gezin en dat u brokken ziet vanwege de hardheid van uw hart. Dat u terugkijkt naar hoe uw loopbaan is geweest op uw werk. En dat u uw hoofd moet buigen en zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Dat je naar je kinderen kijkt en denkt, wat een fouten heb ik gemaakt. Je ego is gebroken. Misschien gaat het niet over jezelf. Dan moet je bijvoorbeeld kijken naar je man of je vrouw en dat is een Mordechai. Iemand die toch al een groot ego heeft. Hardheid. En je bent erin meegezogen. Of je familieproblemen waar je helemaal niks mee had. Maar je wordt er in één keer in meegenomen. En je denkt, jongens, hoe moet het nou? Weet je wat nou zo'n zegenrijk is in dit verhaal? Is dat Mordechai die hardheid verliest. En dat hij buigt. En wie het verhaal verder gaat volgen, merkt dat Mordechai God er meer bij gaat betrekken. Weet je wat in de Bijbel een hoofdlijn is? Dat wie zich vernedert, dat God naar hem kijkt. Ja, wie hoog blijft staan en denkt ik red het wel, die laat God voorbij gaan. Maar wie zich klein maakt voor God, die zal van God zijn wegen leren. Weet je, het verhaal van Mordechai, het verhaal van Esther, het stopt hier niet. Het verhaal gaat verder. Wij mogen kijken naar die ene die kwam. Jezus Christus. Die kan zeggen, I came like a king and I left like a king. Deze Jezus die kwam als een koning. Weet je, hij was bereid om in een kribbe gelegd te worden. Deze Jezus kwam als een koning. Als een koning die bereid was om die vieze smerige voeten te wassen. Deze Jezus kwam als een koning. Die bereid was om als de spotkoning genageld te worden aan het kruis. Vanwege onze hoogheid. Deze Jezus. Hij stierf als een koning. Maar hij stond ook op als een koning. En hij regeert als de koning der koningen. Hij zal komen. Als de koning der koningen. Dan zal elke knie zich voor hem buigen. Broeders en zusters. Ik heb u vanmorgen vanuit Gods woord de spiegel van Mordechai voorgehouden. Hoe groot uw ego is? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er aanhaakte bij u. Maar zullen we in ieder geval wel samen buigen voor koning Jezus. Want aan zijn voeten, dat is de allerbeste plaats. Amen.
Thank you.
Zullen we samen in gebed gaan tot onze God? Het gebed zullen we afsluiten met het gezamenlijke Onze Vader. Laten we samen bidden. Drie enige God, wat bent u groot, wat bent u machtig. U staat overal boven. U bent heilig. U troont overal bovenuit. En we komen tot u, tot de troon van uw genade, omwille van het werk van Jezus, uw Zoon. Wat hij zichzelf wilde vernederen tot aan het kruis. Wat hij de dood in wilde om onze zonden te vergeven. Op grond daarvan komen wij tot u, Heere. En vragen u om vergeving. U weet, Heere, van onze ikjes, onze ego's. En u weet hoe makkelijk het op kan blazen. Ook al lijken we zo'n prachtige modelburger. Heere, bewaar ons ervoor dat dat ons overkomt, Heere. Dat wij anderen voer geven om u en de kerk, uw kerk, kapot te maken. Of in een verkeerd daglicht te stellen. Heere, geef dat als er iets gezegd wordt, dat dat in ieder geval ten onrechte zal zijn. Heere, wij vragen u vergeving met hen die een aspect van Mordechai herkende in hun leven. Als ze kijken naar wat er gebeurt en gebeurd is in hun gezin, hun werk, opleiding, op school. We vragen u vergeving, Heere. En we vragen u, wilt u door uw Heilige Geest ons helpen om liever onrecht te lijden, zoals u, Heer Jezus, dat hebt gedaan en Paulus ons dat ook heeft voorgeleefd. Help ons, Heer, om als gemeente van u de zaak van Christus op het hoogste niveau te zetten in ons leven. Heere, wilt u ons ook helpen als wij te maken hebben met Mordechais in ons leven, die van buiten misschien keurige modelburgers lijken, maar van binnen vaak zo koppig en zo hard. U weet, Heere, van de problemen die daardoor komen. In huwelijken, gezinnen, in de kerk, op het werk. Heere, als we daarmee te dealen hebben, als onze echtgenoot of echtgenote betreft, collega, Heere, geef ons dan wijsheid. Help ons om zelf ons masker af te zetten, om eerlijk te zijn, maar tegelijk geen wraak te nemen of met gelijke munt te betalen. Heere, in elke situatie waarin wij ons bevinden is geestelijke wijsheid nodig. Heere, u zegt toch dat die wijsheid mogen u vragen. En wilt u het toch geven. Heere, schenk ons wijsheid om uw naam groot te maken. Om u te verheerlijken, om u te volgen. Heere, wees bij ons als ons groot onrecht is aangedaan. Ik weet, Heere, dat er wellicht ook nu meeluisteren, meekijken. Die aan de lijve hebben ondervonden dat een Mordechai een grens veel te ver is overschreden en dingen zijn kapot gemaakt. Heere, wilt u bij hen zijn? En wilt u geven dat er oog mag zijn voor Jezus en dat daar ook troost gevonden mag worden? Heere, help ons zo om op een liefdevolle, goede manier met elkaar om te gaan. Zegent u de kerkenraad, geef wijsheid om leiding te geven, ook in deze tijd. Geef ons een goede zondag, een dag die mag zijn tot opbouw van uw gemeente, van ons geloof en tot eer van uw naam. Heere, wees ons zo in alles nabij. Wij danken u voor het goede, voor de opscherping en vragen u werk het zelf uit. Aanvaard ook onze dank. En Heere, wij sluiten ons gebed af in de naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, u mag uw gaven geven. De uitgangscollecte is bestemd voor Stichting Present. En de andere collecten zijn bestemd voor de kerk en de diaconie. U zult vast op een digitale manier uw verantwoordelijkheid nemen. Gaan we nu het lied zingen wat ik net aan het einde van de preek al noemde. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Ontvang biddend de zegen van de Heer en beaam deze. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Mijn hulp is van u, Heer.